Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 108. 108 en daarvan het eerste en het tweede vers, waarvan de eerste regels luiden: Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het tweede: Ik zal weer uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen die vindt u in het Oude Testament en wel in de profetie van Jeremia, Jeremia hoofdstuk 13. En dan beginnen we halverwege te lezen, dat wil zeggen bij vers 15. Jeremia 13 vanaf vers 15. Daar lezen we het woord des Heren door middel van de profeet Jeremia als volgt. Hoort en neemt ter oren, verhef u niet, want de Heere heeft het gesproken. Geef eer aan de Heere uw God, eer dat hij het duister maakt. En eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen. Dat ge naar licht wacht en hij datzelfde tot een schaduw des doods stelt. En tot een donkerheid zet. Zult gij lieden dat dan nog niet horen? Zo zal mijn ziel in verborgen plaatsen wenen vanwege de hoogmoed. En mijn oog zal bitter tranen, ja, van tranen nederdalen, omdat des Heren kudde gevankelijk is weggevoerd. Zeg tot de koning en tot de koningin, vernedert u, zet u neder, want uw ganse hoofdsieraad, de kroon van uw heerlijkheid, is nedergedaald. De steden van het zuiden zijn toegesloten, en er is niemand die ze opent. Het ganse Juda is weggevoerd. Het is geheel en al weggevoerd. Hef uw ogen op en zie die daar van het noorden komen. Waar is de kudde die u gegeven was, de schapen uw heerlijkheid? Wat zult gij zeggen wanneer hij bezoeking over u zal doen, daar gij hem geleerd hebt tot vorsten, tot een hoofd over u te zijn? Zullen u de smarten niet aangrijpen als een barende vrouw? Wanneer ge dan in uw hart zult zeggen, waarom zijn me deze dingen bejegend? Om de veelheid uw ongerechtigheid zijn uw zomer ontdekt, en uw hielen hebben geweld geleden. Zal ook een moorman zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gij lieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt, kwaad te doen. Daarom zal ik hen verstrooien als een stoppel die doorgaat, door een wind der woestijn. Dit zal uw lot, het deel uwer mate zijn van mij, spreekt de Heere. Gij die mij hebt vergeten en op leugen vertrouwd, zo zal ik ook uw zomen ontbloten boven uw aangezicht en uw schande zal gezien worden. Uw overspelen en uw hunkeringen, de schandelijkheid van uw hoerdom, op heuvels in het veld. Ik heb uw verfoeiselen gezien, wee u Jeruzalem, zult ge niet rein worden, hoe lang nog na deze? Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden en in onze voorbeden gedenken de heer Van Elteren, die is in het ziekenhuis weer geweest voor onderzoek. Hij kreeg veel pijn en allerhande klachten weer en heeft onder andere ook een antibiotica kuur gekregen. Zijn situatie die blijft ondanks eerdere onderzoeken nog altijd heel zorgelijk. We denken aan de heer Pronk in het verpleeghuis Prinsenhof. Zijn vrouw die woont thuis. En we mogen met de heer Verboom de heren danken. Want hij mocht 22 juli jongstleden de leeftijd van 77 jaar bereiken. Hij verblijft in het verpleeghuis Hanepraai. En zijn vrouw is ook thuis. Zullen we samen bidden. Heren, ziekte en moeite. We hebben net wat namen voorgelezen, maar ook vreugde. Er gaat geen zondag voorbij of we kunnen aan zulke dingen gedenken in uw huis. Elke week is vol van moeite en verdriet, maar die mag ook vol zijn van vreugde en van dankzegging. Dat is de gang van een mens door het leven. En heren, we zien het wel, maar het is altijd de vraag of we het ook verstaan. Want moeite en zorgen, die geeft u niet zonder enige reden. Net zo min dat vreugde en blijdschap zomaar gegeven worden door u. Maar ze willen ons allebei heen drijven naar u, die de gever bent van al die weldaden en al die tegenspoed. Alleen, heren, een mens die verstaat het van nature niet, die leeft er helemaal langs heen, die kijkt naar de dingen, die beoordeelt die dingen op zijn eigen manier, geeft er een waardeoordeel aan en dat is het dan. U laat dingen tot mensen spreken. En zo hebt u hier op aarde heel wat knechten, heren. Als we nou kijken naar bijna anderhalf jaar van een pandemie, daar spreekt u heel duidelijk mee tot ons mensen. Het is de vraag of we het ook verstaan. En als we horen de ene week van een grote brand in een ander werelddeel, haast niet te blussen, en onvoorstelbare hoeveelheden hectare worden vernield in de natuur. Andere week dan horen we van wateroverlast en niet zomaar een beetje water, maar hele huizen worden weggevaagd. Heere, u spreekt. U hebt overal knechten die spreken. Het is maar de vraag of u verstaan wordt. En datzelfde kan gezegd worden als u door uw woord spreekt. En heren, we mogen vanmorgen dat woord van u horen. Geef dat we het ook verstaan. En niet alleen verstaan, maar dat het in ons hart mag dalen. Dat het in ons leven wat uit gaat werken. En dan is het nooit wat anders dan dat het naar u toe zal drijven. Want heren, bij u is vergeving. En bij u is heil. Bij u is goedertierenheid. Bij u is leven. Bij u zijn uitzichten. En Heere, geef ons dat allemaal. Of we nou jong zijn of oud zijn, ziek zijn of gezond zijn. Of we nou hier in de kerk zitten. Of dat we thuis meekijken, meeluisteren. Heere, zoudt u, wat u ons ook onthoudt, die zegen willen geven. Dat we u ontmoeten door middel van uw woord en uw geest. en dat die ons leiden op de eeuwige weg. Gedenk zo ons, Heere. U kent de omstandigheden waarin we verkeren. Het is een tijd van vakantie. Velen van ons die zijn uitgezwermd hier en daar naartoe. Zou u ze willen bewaren? Want niet alleen ziekte en slecht weer, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden dat we getroffen worden door rampen. En heren, uw ogen doorwandelen de ganse aarde. Zou u ons allen willen bewaren in uw trouw? Niet anders dan uw trouw, want heren, onze goedheid die bestaat niet. En onze goede plannen, die krijgen zelfs niet de tijd nog om in duigen te vallen. Want er komt allemaal niks van terecht. Maar heren, gij hebt nog gedachten van vrede. Ontferm u over ons allen. Ontferm u over uw ganse kerk. En daar waar ze op deze wereld moeite kent en vervolgd wordt. Niks mag. Waar leiders in de gevangenis worden geworpen en nog erger ter dood worden gebracht. Heren, nochtans, houd uw kerk in stand, opdat de wereld zal zien dat alles wat ze zelf doet en denkt te bereiken, allemaal waardeloos is, maar dat alleen u het waard bent om gediend en geprezen te worden. Gedenk, Heren, zo ons land en volk, breng het nog terug, in het spoor van uw geboden, opdat het vrede mag kennen. Het lijkt zo aanlokkelijk om een eigen weg te gaan en je niks aan te trekken van wat u in uw woord hebt gesproken. Maar het brengt geen zaligheid, het brengt geen geluk. Een mens kan er naar jagen en hij jakt het overal aan en het wordt niks. Heren, dat we rust vinden op die enige plaats waar die te vinden is bij u, de bron van alle troost en rust. Hoor ons zo. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, thuis aan tafel met het eten, dan, ik hoop dat u ook die gewoonte hebt, dan lezen we altijd ook een stukje uit de Bijbel. De laatste paar maanden zitten wij thuis te lezen uit de profeten. En een tijdje geleden kwam ik gereed met het lezen van de profeet Jesaja. Nou had ik altijd gedacht, en dat hadden ze me ook wel eens geleerd, de eerste helft van de hele profetie van Jesaja, dat wil zeggen de eerste 39 hoofdstukken, dat is oordeelsprofetie. Maar dan daarna de tweede helft vanaf hoofdstuk 40... He, dat begint dan met die bekende woorden, troost, troost, mijn volk zal uw lieder God zeggen. Dan kom je bij andere profetie terecht, dan wordt het heil aangekondigd, het herstel van Israël. En dan moet ik zeggen, inderdaad, dat klopt wel. Zo'n beetje. Maar niet helemaal. Want in die tweede helft, hoofdstuk 48... daar hoor ik de profeet Jesaja zeggen dat de nek van Israël een ijzeren zenuw is en haar voorhoofd koper. Dat is toch niet echt heilsprofetie. En in datzelfde hoofdstuk, daar klaagt de Heere erover dat zijn volk niet naar zijn geboden heeft geluisterd. En een hoofdstuk of wat verderop, hoofdstuk 59, daar zegt Jesaja dat het de ongerechtigheden van Israël zijn die scheiding maken tussen dat volk en tussen de Heere. Tot en met in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 66, daar hoor ik ook nog dat de Heere vuur zal zenden. Dus ook in die tweede helft, de heilsprofetie, daar kom je nog best heel wat onheilsprofetieën tegen. En als je dan thuis met het lezen aan tafel klaar bent met Jesaja, dan ga je verder met Jeremia heen, zo gaat dat vaak. En ja, daar komt die onheilsprofetie, ik zou haar zeggen, met dubbele kracht weer terug. daar hebben we ook van gelezen. Jeremia, hoofdstuk 13. Zeg tot de koning en tot de koningin, en dat zijn dan de koning en de koningin van Juda. Vernedert u, zet u neder, want uw ganse hoofd, sieraad, de kroon uw heerlijkheid is neergedaald. De steden van het zuiden zijn toegesloten, er is niemand die ze opent. Het ganse Juda is weggevoerd, het is geheel en al weggevoerd. Al die eerdere oordelen die de Heer had gezonden, die hadden het volk niet tot inkeer gebracht. God had ze geslagen, maar ze hadden er niet naar geluisterd. Nou, misschien verbaast het u, maar daar blijkt nou weer uit, de mens is van nature erg hardleers. Zo hardleers, dat hij op den duur zijn eigen zonde niet eens meer ziet. En dat blijkt ook in dat hoofdstuk dat we hebben gelezen. Wat staat er namelijk in vers 22, wanneer ge dan in uw hart zult zeggen, waarom zijn me deze dingen bejegend, waarom zijn die dingen met me gebeurd, dan moet de profeet op het bevel van God nog maar eens een keertje duidelijk maken wat nou toch die goddeloosheid van het volk is. Want anders snappen ze het nog niet. En wat is dan die goddeloosheid? En dan lees ik, om de veelheid uw ongerechtigheid zijn uw zomen ontdekt en uw hielen hebben geweld geleden. En die laatste uitdrukkingen, uw zomen ontdekt, dat wil zeggen dat het volk naakt is geworden. En die hielen, die hebben geweld geleden. Het volk moet barrevoets gaan, zonder schoeisel. Dat is het geweld van de heidenen dat over hen is gekomen. Dus, dat is allemaal onheilsprofetie daar wat de klok slaat. En ja, een heel duidelijke oordeelsprofetie. Maar, daar wordt toch bar weinig over gepreekt, hè. Als ik zeg vroeger, zo'n jaar of 60 geleden, toen werd er ook al heel weinig over gepreekt en ik denk vandaag de dag nauwelijks meer. Waarom? Ja, zeggen dan de mensen, je kunt bij de theologen te raden gaan, die zeggen, ja, maar het gaat in de Bijbel toch niet om het oordeel. Nee, het gaat om het evangelie, om die blijde boodschap van verlossing en genade door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar hebben ze gelijk in. Alleen weet u met welke vraag ik dan wel blijf zitten. Als nou die oordeelsprofetie van Jesaja, Jeremia en je zoekt u nog een poos doorgaan in de profeten. Als die oordeelsprofetie toch wat achterhaald is. En eigenlijk wat overbodig is geworden vanwege het evangelie. Vanwege de komst van Christus. Maar waarom heeft God die hele lange stukken oordeelsprofetie dan niet uit de Bijbel gehaald? Waarom heeft de Heer het er altijd nog in laten staan? Waarom heeft de Heer Jezus al niet tegen zijn discipelen gezegd, nou ja, dat grootste deel van de profetie, dat kun je rustig overslaan in het vervolg. Waarom heeft de Heilige Geest die stukken niet doorgestrapt? Maar nee, met de kerk der eeuwen beleiden we nog altijd dat de hele Bijbel het woord van God is, van kaft tot kaft. Dus het Oude Testament is niet verouderd en de wet van God is ook niet door het evangelie achterhaald. De Heere die spreekt tot ons in zijn woord van kaft tot kaft. Maar ja, als dat dan zo is, dan is het toch ook vandaag nog nodig om te luisteren naar oordeelsprofetie. Dan moeten we dat niet een beetje voorzichtig onder het tapijt schuiven. Nee, dan heeft de Heere altijd daar nog een wijze bedoeling mee. Nou, dat is de aanleiding dat ik vanmorgen als tekst voor de preek heb gekozen. Een tekst uit die profetie, die oordeelsprofetie van Jeremia. Vindt die tekst in hoofdstuk 13, het 23e vers. 23e vers, waar staat: zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? 4 punten heb ik vanmorgen in de preek. Ten eerste de aanleiding tot deze vraag. Tweede het antwoord op deze vraag. Ten derde de kern van deze vraag. En tenslotte de les in deze vraag. De aanleiding, het antwoord, de kern en de les in deze vraag. Maar zullen we eerst gaan zingen? En wel uit Psalm 119. En daarvan de verzen 78, 80 en 83. 119, vers 78. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot. Nee, ik zeg het fout. Het heil is ver van het goddeloos geslacht. 78, 80. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. En 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag 1 augustus. Dan hoopt 's morgens om 10 uur dominee C.E. van der Plas het Zwijndrecht voor te gaan. 'S avonds 6:30 dominee A.P. Voets uit Hoevelaken. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor de algemene doeleinden, de tweede voor het werk van de evangelisatie. En u weet, u kunt die collecte in de bestemde zakjes straks bij de uitgang deponeren. En dat alles zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen. Psalm 119, de versen 78, 80 en 83. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen het derde vers van Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. 87 is dat, derde vers. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging? Zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Een eerste punt, dat noem ik vanmorgen de aanleiding tot deze vraag. Ja, de tekst is een vraag, hè? Een vraag, dat is duidelijk. En in die vraag gebruikt Jeremia enkele beelden. Een moorman en een luipaard. Hoe kwam Jeremia er eigenlijk bij? Om de vraag op deze manier te stellen, zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken. Wist deze godsgezant dan dat er ergens op aarde luipaarden bestaan? Luipaarden, ja, misschien kennen we die beesten beter als panters. U hebt ze misschien wel eens gezien in een dierentuin. Het zijn van die grote katachtige roofdieren met van die kleine vlekjes erop. En die klimmen dan in bomen, dan gaan ze op een tak liggen loeren of ze een prooi kunnen bespringen. Ja, maar die beesten die kende Jeremia toch helemaal nog niet, zeker niet in Israël. Nou, kijk uit. Ik vond in de handboeken dat pas sinds 1916, dus goed 100 jaar terug, de luipaarden, de panters, uit Israël zijn verdwenen. Maar in de dagen van deze profeet kwamen ze daar nog volop voor. En dat blijkt ook wel, ook in ditzelfde Bijbelboek, want in hoofdstuk 5 van Jeremia, daar lees ik ergens: daarom heeft hen een leeuw uit het woud verslagen, een wolf der wildernissen zal hen verwoesten, en dan komt het, een luipaard waakt tegen hun steden. Luipaarden. Die dieren, die behoorden in de dagen van de profeet Jeremia dus tot de bekende en ook gevreesde wilde dieren. Nou zult u zeggen, dat zal wel zo wezen, dominee, met die luipaarden, die panters. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met dat andere woord, moorman? Want die mensen die kwamen toen de tijd in Israël toch helemaal niet voor, hè? Daar kenden ze, zeker in de dagen van het Oude Testament, daar kenden ze echt geen multiculturele samenleving. Moren, die heb je ergens te zoeken, ten zuiden van Egypte, Ethiopië, die kant uit. Want je leest toch ook al in het Oude Testament over de koningin van Sheba. Sheba, die stad en dat land, dat heb je allemaal te zoeken in de richting van Ethiopië. Die kwam ooit na een verre reis naar Jeruzalem, omdat ze in haar land had gehoord over de wijsheid van Salomo. Nou, dat klopt. Maar vergis u nou niet, er zijn in de loop van de eeuwen altijd wel banden geweest en gebleven met het land van de Moren. Ik denk aan die andere Moorman, die kamerling uit Kandatzee. Het land van verre in Afrika. Hij was helemaal naar Jeruzalem gekomen om daar de God van Israël te gaan aanbidden. We lezen over die man in Handelingen 8, hoe die daar in zijn rijtuig tot geloof komt in de Heere Jezus Christus, nadat de diaken Filippus hem het evangelie heeft verkondigd. Maar dan kun je zeggen, ja, dat was eeuwen later, en er waren die uitzonderingen. Ja, maar ook Jeremia de profeet, die kende al het bestaan van Moren. En dat hij dat allemaal wist, dat zat op nog wat anders vast. Jeremia, die had in Jeruzalem zo'n zwarte vriend. En die man, die diende aan het hof van de koning. Zijn naam wordt ook genoemd in de profetie van Jeremia, Ebed-Melech. In hoofdstuk 38 lees je uitgebreid over die man. En hoe komt dat nou? In hoofdstuk 38 staat de geschiedenis van de gevangenneming van Jeremia. En dan lees ik, toen namen ze Jeremia en wierpen hem in de kuil van Malchia, de zoon van Hamelech, die in het voorhof der bewaring was. En ze lieten Jeremia af met zelen, dat wil zeggen met touwen, in de kuil. Nu was geen water, maar slijk. En Jeremia zonk in het slijk. Als nu Ebed-Melech de Moorman, een der kamerlingen, die toen in des konings huis was, hoorde dat ze Jeremia in de kuil hadden gedaan, de koning nu zat in de poort van Benjamin, zo ging Ebed-Melech uit het huis van de koning uit, en hij sprak tot de koning, zeggende, meneer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles wat ze gedaan hebben aan de profeet Jeremia, die ze in de kuil hebben geworpen, daar hij toch in zijn plaats zou gestorven zijn vanwege de honger, terwijl geen brood meer in de stad is. Toen gebood de koning de Moorman Ebed-Melech, zeggende, neem van hier 30 mannen onder uw hand en haal de profeet Jeremia op uit de kuil, eer dat hij sterft. Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn hand en ging in des konings huis tot onder de schatkamer en nam vandaar enige oude verscheurde en oude versleten lompen en hij liet ze met zelen, met touwen af tot Jeremia in de kuil. En Ebed-Melech de Moorman zeide tot Jeremia, leg nu u deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels van uw armen. Van onderaan de zelen. En Jeremia deed al zo. En ze trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. En Jeremia bleef in het voorhof der bewaring. Dus Ebed-Melech, de Moorman, dat was een vriend van Jeremia. En in hoofdstuk 39 kom ik nog een keer diezelfde Ebed-Melech, die Moorman, tegen. Want dan zegt God tegen Jeremia, ga heen en spreek tot Ebed-Melech, de Moorman, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad ten kwade en niet ten goede. En ze zullen te dien dagen voor uw aangezicht zijn, maar ik zal u te dien dagen redden, spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen voor welker aangezicht gij vreest. Want ik zal u zeker bevrijden en gij zult door het zwaard niet vallen. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Kijk, en als je dat nou allemaal bedenkt, dan is het natuurlijk helemaal niet zo vreemd dat Jeremia in zijn profetie ineens spreekt over een Moorman en ook over een luipaard. Nu zult u zeggen, ja, dat is me nou wel duidelijk, dominee, maar wie worden er in die beeldspraak nou bedoeld met die Moorman en met dat beeld van die luipaard? Het is beeldspraak natuurlijk, ja. Nou, dat is gauw gezegd. Daarmee wordt het volk van Juda bedoeld. Ja, zult u zeggen, maar in Israël hadden de mensen toch helemaal geen donkere huidskleur zoals je dat bij de Mooren zag. Ja, dat klopt. In Israël, daar hebben de mensen een blanke huidskleur of misschien een beetje getinte huidskleur. Maar ja, maar waarom gebruikt Jeremia dan voor Juda het beeld van die donkere Moorman? Dat was omdat die blanke huid, het blanke volk van Juda, zwart was geworden. En ze waren zwart geworden door de zonde. In de loop der jaren was de kleur van het volk van Juda steeds donkerder geworden. Ze hadden de Heere, de God hunner vaderen, verlaten. Ze waren afgoden nagevolgd, vooral de Baals, en steeds minder werd er nog gevraagd naar de Heere. En steeds meer liepen ze dus afgoden na. Dat wil zeggen, liepen ze hun eigen ideeën na. En tenslotte waren die mensen bijna helemaal zwart geworden van de zonde. En wat is er dan zonder te merken aan het einde van die weg van diepe afval van de Heere, wat is dan het probleem voor dat volk van Juda geworden? Dat er geen weg terug meer is. Juda die kon niet zo eventjes tegen Jeremia zeggen, oh Jeremia, wat zeg je nou, zijn we zo ver van de Heere afgeweken nou. Dan zullen we snel naar de Heere terugkeren. Het is goed dat je het zegt, profeet, we zullen het gauw regelen. Kijk, dat konden ze niet. Dat konden ze niet. En daarom hoor je hier het zware oordeel van God naderen in die vraag. Zal ook een moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Dat brengt me vanmorgen bij het tweede punt. Het antwoord op deze vraag. De tekst bevat dus heel duidelijk een vraag. Het is ook een hele duidelijke vraag. Zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Overduidelijke vraag, ze noemen dat wel een retorische vraag. Want het antwoord ligt al in de vraag opgesloten. Dat antwoord is dan ook heel erg duidelijk. Nee. Nee. Geen enkele moorman kan de kleur van zijn huid veranderen. Zelfs vandaag de dag ook nog niet. En we kunnen tegenwoordig natuurlijk heel wat. Zeker ook op medisch terrein. Dingen die ze 100, 200 jaar geleden niet konden, dat gebeurt allemaal vandaag. Zo heb ik, en dat is toch alweer tientallen jaren terug, een gemeentelid is meegemaakt, die kreeg een klein stukje haaruitval. Dus te midden van een hele duidelijke bosharen, een klein stukje in vierkant, dat was geen haar te bekennen. En toen hebben ze die man een speciale behandeling gegeven, toen zijn zijn haren weer teruggekomen. Dus in uitzonderlijke gevallen kan er wel wat. Hè? En we transplanteren tegenwoordig ook allerlei organen. Dat gaat ook steeds makkelijker als je dat zo hoort. Het is al niet bijzonder meer als je een horenvlies getransplanteerd krijgt. En bij brandwonden dan kunnen ze je huid transplanteren. Maar toch blijft het zo, je hele huid veranderen, van donkerbruin of zwart in blank, dat gaat niet. Het omgekeerde kom je wel eens tegen. Zeker in deze maanden, als je nou maar lang genoeg in de zon gaat zitten, dan krijgt de blankste huid op ten duur toch een wat donkerder tint. Er zijn mensen die willen zo bruin mogelijk worden, dat vinden ze erg mooi. Trouwens, bij verbranding, dan wordt je huid ook een stuk donkerder. Op het zwarte af. Het zwarte af, maar dat is dan wat minder mooi. Nog een ander voorbeeld dat de zaak ook wel wat verduidelijkt. En dat is een voorbeeld wat ik nou ga gebruiken. Is misschien een beetje gewaagd. Zo rondom 5 december, het gezicht van Zwarte Piet. Och, dat gezicht is heel makkelijk zwart te krijgen. En bijna net zo makkelijk kun je het daarna ook weer wit krijgen. Al mag je natuurlijk Zwarte Piet vandaag de dag nauwelijks meer Zwarte Piet noemen. Maar in ieder geval, de zwarte kleur op het gezicht van Zwarte Piet is makkelijk aan te brengen en ook weer weg te halen. Maar een hele donkere huid echt blank maken, tja, dat gaat niet. Je kunt een donkere huid wel wit schilderen. Er zijn mensen die doen dat ook. Met carnaval en zo. Maar voor de rest wat hier staat, die moorman zijn huid, dat is puur onmogelijk. Dat is puur onmogelijk. Het is met die mogelijkheden om je huidskleur aan te passen net eender eigenlijk als dat je kunt zeggen over de hoogste bergtoppen. Als je van een hoge top in de Alpen, zo'n 4000 meter, naar beneden wil springen, diepe ravijnen, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar het omgekeerde is een stuk lastiger. Als je helemaal naar de top van de Mount Everest wil gaan klimmen, dat is een zwaar karwei. Nou, hetzelfde kun je zeggen over het pad der zonde. De weg naar de goddeloosheid, die weg is heel makkelijk af te leggen. Maar de weg terug, de weg naar de gerechtigheid, ik kan ook zeggen de weg naar de bekering, die is heel lastig. Wie eenmaal zijn hart heeft verloren aan de goddeloosheid, die krijgt daar haast nooit meer een ander voor terug. Kijk, en dat is het nou wat Jeremia in onze tekst duidelijk maakt. En u weet het vast wel, dat hart van ons is een arglistig ding, meer dan iets anders. Dat hart van ons, ja, het is ook het centrum van al ons doen en al ons denken. En dat hart van nature verdorven is, daar helpt verder geen moedertje lief aan. Nou zult u zeggen, dominee, maar waarom kan dat niet veranderen? Waarom zou nou een goddeloos mens zijn eigen hart niet even radicaal kunnen veranderen? Dat moet hem toch lukken binnen een paar tellen. Hij gooit gewoon het roer van zijn levensschip om en alles wordt anders. Als zo iemand die echt goddeloos leeft, nou zijn eigen noodzaak tot bekering inziet, dan, ja, dan gebeurt die verandering toch gewoon. Nee. Waarom niet? Omdat de zonde één heel aparte eigenschap heeft. Een eigenschap die ik vanmorgen zou willen omschrijven met de macht der gewoonte. U mag het van mij ook rustig verslaving noemen. Verslaving, dat is iets, dat kan ieder mens heel makkelijk oplopen. Als je zo'n jaar of 17, 18 bent, of nog jonger en je begint dan te roken, dan moet je niet raar opkijken als je binnen korte tijd aan dat roken verslaafd bent geraakt. Het geldt ook voor drugs en andere soorten verslaving. Maar verslaving aan de zonde, dat is nog wat anders dan verslaafd raken aan lachgas en dat soort dingen. De verslaving aan de zonde, die loop je niet eens een keertje op. Daar heeft de mens van nature al lang mee te maken. Met verslaving gaat het trouwens net eender als met een spinnenweb. Hè? Als je een keer naar het schuurtje achter in de tuin loopt en er hangt er ergens een spin, die heeft een paar draden gesponnen, een spinnenweb. Nou ja, je loopt er tegen met je hoofd, je voelt het, je doet het, het is weg en je gaat weer verder. Klein beetje last heeft ervan. Maar als dat web er blijft hangen en die spin die gaat maar door met draden maken, dan wordt het na een dag of wat toch een beetje kleveriger allemaal. Hij heeft het wat dichter geweven, dat web. Net alsof die draden ook sterker worden. En als je er na een paar weken dan tegenaan loopt, dan zit het aan alle kanten aan je hoofd. En dan voel je er wat in gevangen. Je kleeft er aan vast. Met de zonde is het nog erger. Die draden van de zonde, die worden op den duur net ijzeren tralies. Je zou haast nog zeggen, ze zijn van staal geworden. Je zit er op een gegeven moment in vast, in opgesloten. En dan kun je roepen, en dan roep je help, ik kan er niet uitkomen, maar dan zit je muur vast. En dat is geen overdrijven wat ik hier doe. Vraag het nou maar eens aan een drankverslaafde, of aan een gokverslaafde, of aan een seksverslaafde, of aan een drugsverslaafde. Begon bij die mensen altijd, ze liepen eerst het pad van 1 naar 2. Nou ja, dat ging nog wel, hè. Dat was niet zo ver. Toen ging het van 2 naar 4. Maar dat was eigenlijk ook nog niet eens zo ver. Toen ging het van 4 naar 8. Ja, dat was toch wel een wat grotere afstand. Maar als je er goed over nadacht, dan viel het nog wel mee. Je kon altijd nog terug. Maar de volgende stap kon je niet meer terug. Kijk, zo gaat het nou. Eerst heb je de kracht van de zonde helemaal niet in de gaten. Want zo'n klein beetje kwaad, ach, het lijkt niet veel meer dan iets onbenulligs. Maar die haast onschuldige duivel, die brengt straks wel 7 andere duivelen met zich mee. En die zijn allemaal stuk voor stuk een beetje slechter dan die eerste duivel. Maar ja, het kan nog, hè. Maar als dan die 7 duivelse machten even later weer is 7 andere boze geesten met zich meebrengen. Ja, dan is het duivelse feest compleet. Dan zit je geketend aan de zonde. Vergelijk het maar met de eerste druppels water die door een dijk heen sijpelen. U kent het verhaal wel van dat ventje met zijn vinger hield hij dat water tegen, maar dat blijft hij niet volhouden hoor. Daar komt nog wat anders bij. De zonde, de macht van de zonde, dat, ja, dat heeft ook te maken met het plezier in de zonde. Hebt u wel eens iemand ontmoet die helemaal geen plezier had om te zondigen, terwijl die de zonde deed? Zondaren, die doen bovendien niet alleen zelf graag de zonde, maar ze vinden het ook erg prettig als anderen met ze mee gaan doen. Dat klinkt misschien heel raar en wat wrang, maar zondigen is leuk. Is leuk. Zondigen levert veel mensen plezier op. En als mensen plezier in de zonde krijgen, berg je er maar. Als je dan komt met het woord van God en je zegt, ja, maar dat wil de Heere niet, weet je wat er dan gebeurt? Dan word je meteen als iets onverdraagzaams neergezet. En als je het woord van God erbij haalt, dan wordt dat met grote felheid weersproken. Kijk, een luipaard, die wil helemaal niet van zijn vlekken af. Moet in dit verband ook zeggen, de kracht van de zonde die blijft altijd maar toenemen. Als er een grote hoeveelheid water van een helling, van een berg naar beneden komt stromen. Ja, u weet dat wel sinds vorige week. Beneden in dat dal gaat dat water nog veel harder, veel verwoestender dan halverwege de helling, hè. Daar weten ze in Limburg alles van en in de Eifel en in de Ardennen. Nou, zo gaat het met de kracht van de zonde ook. Ten slotte is die massale kracht van de zonde met geen 12 paarden meer tegen te houden. En toch hoor je de mensen regelmatig zeggen, ach ja, maar dat is toch niet zo erg, dominee. Trouwens, ik ga echt niet verder dan dat en dat punt, dat is de grens, hè. Maar dat kleine beetje zonde, dat wordt een ietsje groter en het wordt steeds ietsje meer en daarna wordt het echt veel. En tenslotte is het overweldigend niet meer tegen te houden. U weet, tegen water kun je niet zeggen tot hiertoe en niet verder. Daar kon je ook al niet tegen die enorme bosbranden een paar weken geleden daar in Canada en zo. Nou, tegen de zonde gaat het ook niet. Laat nou eens een dronkaard proberen om de deur van zijn stamcafé voorbij te lopen. Dat gaat haast niet. Hij wordt gewoon die deur binnengezogen. Echt. En een gokker die kan niet de laatste euro in zijn zak laten zitten. De zonde die raakt nooit verzadigd. Het gaat net eenders met wat ik zo even al aanhaalde, die watermassa in Zuid-Limburg. De zwaarste dingen die worden moeiteloos meegesleurd door een modderstroom. En het ergste van de kracht van de zonde, dat is eigenlijk nog dit, de slachtoffers, die willen ook helemaal niet ontsnappen. Die stroom naar het verderf vinden ze wel prettig. Daarom die vraag hier van Jeremia is terechtgesteld. Zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Misschien dat u zegt, dominee, we zullen het ter harte nemen. We zullen eraan denken. De kracht van de zonde niet onderschatten. Je wordt al te pakken genomen voor je het goed en wel beseft. Daarom als de ongerechtigheid op me afkomt, dominee, dan zou ik meteen zeggen, nee, ik doe niet mee. Ik doe niet mee. Nou, dat is prachtig. Maar misschien vergeet u dan nog één ding. U zult zeggen, wat dan? Wat de kern van de tekst van vanmorgen zegt. En dat brengt me tegelijk bij het derde punt. De kern van deze vraag. Er wordt hier de vraag gesteld of de moorman zijn eigen huid kan veranderen en of die panter zijn vlekken van zijn huid kan weghalen. En we hebben gezien, dat kan helemaal niet, dat lukt niet. Maar, en dan laat ik dit voorbeeld van die panter voor het gemak maar even weg. Maar als nou eens die moorman dat wel zou kunnen. Als die man zijn huid inderdaad totaal zou kunnen veranderen van kleur. Maar zelfs in dat geval kon hij zijn hart nog niet veranderen. Waarom niet? Om de simpele reden dat dat onmogelijk is. Dat is net zo onmogelijk als dat de dood het leven kan voortbrengen. De duisternis kan het licht niet voortbrengen. En u weet wel, deze aardbol, die kan de kleinste zaadjes die erin vallen, in de aarde vallen, verwarmen. En dan duurt het even, dan gaan ze ontkiemen en dan komt er leven, dat groeit naar boven. Dat is allemaal een geweldig wonder op zichzelf, maar als nou dat zaad dood is, nou dan kan al de hitte van de aarde doen wat ze wil, maar die kan aan dat dode zaad echt niks meer veranderen. Dat blijft dood. Nou en dat is nou met ons mensen aan de hand. Wij zijn door de zonde geestelijk dood. Die dood, die geestelijke dood, die hoort helemaal bij de natuur van ons mensen. Dat is maar niet een bijkomende kwestie. Dat je zegt, nou ja, nee, dat hoort helemaal bij ons mensen. Geestelijk gesproken vinden wij de dood, de geestelijke dood, ook erg plezierig. Vergelijk het even met iets ook uit de natuur. Als er nou een schaap is en die valt ergens in een modderpoel. Wat doet dat beest? Dat krabbelt zo snel mogelijk weer op en dan huppelt het vrolijk verder. Maar als nou een varken in die bagger valt, dan blijft dat dier er nog graag een poosje in rondploeteren. En zelfs de gewassen zeug, die komt niet zo snel terug van de wenteling in het slijk. Nou, ook de vlekken van een luipaard, van een panter, die zitten niet los op dat dier geplakt. Hij zegt, als die zich nou eens eventjes goed schudt of met een poot er langs heen krabt, dan is die kwijt. Nee, net zo is de zonde sinds Adam deel van de mens geworden. Als je een mens ziet, dan zie je een zondaar. Kijk je in het hart van de mens, dan zie je daar de bron van alle wanbedrijven. En als de omstandigheden gunstig zijn, dan komen die wanbedrijven ook heel makkelijk naar buiten. En alleen een wonder kan het nog tegenhouden. Maar weet u wat nou zo erg is aan de zonde van de mens? Die verkeerde kern in een mens, die brengt ook teweeg dat de wil van de mens verkeerd is. Waarom verbetert de mens zijn daden, zijn verkeerde daden niet? Omdat hij dat niet wil. Klinkt misschien vreemd, maar zondaren willen helemaal niet behouden worden. Misschien dat u zegt, ja maar ik wil best behouden worden door dominee. Graag zelfs, begrijpt u wel wat behouden worden inhoudt? Behouden worden, dat is niet maar dat je even ontsnapt aan de poort van de hel, maar dat er een totale verandering in je leven komt. Ook in wat je ten diepste wilt. Zalig worden betekent dat je ook andere verlangens gaat krijgen. En dat je je dus ook niet laat meeslepen door de hoogmoed. Behouden worden, dat houdt altijd in dat je losgemaakt wordt van je zonde, zelfs van je boezemzonde. Weet u, dat hart van ons mensen, dat gaat van nature net zo sterk uit naar het kwaad als dat de smaak van jonge kinderen uitgaat naar zoetigheid. De wil van de mens, die bepaalt zijn leven. Dat is het roer van het levensschip. Trouwens, ik zal verder geen voorbeelden gebruiken, maar je ziet het toch ook vandaag de dag volop in deze tijd van pandemie. Coronavirus, hè? Nee, dat willen we niet meer. We willen feest, we willen een festival, we willen een vakantie. Houd de mensen maar eens tegen. De mens is wat hij wil. En dan wordt ook nog gepropageerd en die wil, dat is de vrije wil en dat is maar goed dat hij vrij is. Nou, en als die vrije wil dan gevolgd wordt, ja, dan kom je bij de echte vrijheid uit, zegt men. Ja, hoed je dan maar. Want wat men dan als de vrije wil roemt, dat blijkt de slavernij van het kwaad te zijn. Dat is ook de reden dat een mens nooit vanuit zichzelf naar God gaat opklimmen. Dat gebeurt net zo min als dat die moorman zijn huid verandert of dat luipaard zijn vlekken. Maar weet u wat nou zo lastig is? Dat verstand van ons mensen, dat weigert het kwaad te zien. Als je een heel klein eindje mee gaat dobberen op de golfslag van de zonde, dan duurt dat heel niet lang of je ziet van die zonde helemaal niks meer. Er zijn mensen die kunnen rustig vloeken zonder ook maar één ogenblik te beseffen dat dat grote zonde is tegen de heilige God. Dat vloeken, dat hoort gewoon bij hen. En zo krijgt het geweten genoeg drugs om te gaan slapen. Wat er ooit bij David gebeurde, wat die koning van Israël overkwam, dat gebeurt heel weinig. Je kunt wel zeggen, dat gebeurt heel zelden. Wat dan? Nou, van David lezen we dat zijn hart hem sloeg. Bent u wel eens knock-out geslagen door uw geweten? Pas op als dat nooit gebeurt. Want dan kon uw geweten wel eens in een diepe slaap zijn, of nog erger, dat het dichtgeschroeid is met een gloeiend ijzer. En dan raakt je hart verhard tegen de zonde. Wat is het gevolg ervan? Nou, een van de gevolgen is, dan krijg je een hekelend evangelie. En krijg je van die mensen die zeggen, ja wacht even, maar ik ben altijd nog een stuk beter dan heel veel christen hoor. En als er dan tegenslag in het leven komt, dan ga je ook niet meer bidden zoals je dat vroeger wel eens hebt gedaan. Nee, dan geef je eerst God de schuld van alles. Want zo'n mens wil zichzelf met geweld verwoesten. En wat dacht u, beste vrienden, zou zo iemand zichzelf wel kunnen veranderen? Nou, dat zou alleen dan kunnen als die moorman ook zijn huid kon veranderen en zo'n luipaard zijn vlekken kon verwijderen. Maar al wiest gij u met salpeter en nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere. Ik kan me voorstellen, beste vrienden, dat u zegt, dominee, het is toch een erg negatieve preek vanmorgen. Want die conclusie die je aan deze preek moet verbinden, die kan toch niet anders zijn dan, hou nou maar op met al je pogingen om je eigen leven wat te gaan verbeteren. Want al die pogingen die zijn toch maar gedoemd om te mislukken. Je kunt de moorman, ja, je kunt natuurlijk proberen om hem een beetje op te poetsen. Kun je ook nog doen met een preek. Maar zegt u, dat is toch zinloos, hè? Je kunt schrobben totdat je de hele huid van een moorman hebt weggepoetst. Maar intussen is die huid dan toch nog donker gebleven. En ja, zegt u, ik snap uw bedoeling wel. Zelfs de ernstigste preek op zich, die kan toch nog niet het hart, het stenen hart veranderen in een vleesse hart. Maar zult u zeggen, dominee, wacht nou eens even. Waarom preekt u dan eigenlijk nog? Wilt u een duidelijk antwoord hebben? Natuurlijk zegt u, dat is omdat de Heere me dat bevolen heeft. Zelfs indien de Heere tegen me zou hebben gezegd dat ik de bergen en de rotsen moest gaan bevelen dat ze zich zouden gaan bewegen, dan zou ik dat ook nog doen. En ik zou daarbij niet anders verwachten dan dat die bergen en die rotsen zich inderdaad in beweging zouden gaan zetten. Niet omdat ik denk dat die bergen en die rotsen zichzelf al kunnen voortbewegen. Maar omdat de Heere nooit iets zonder gevolgen beveelt. Jij zult u zeggen, maar dat heeft toch geen zin, dominee, om tegen een dode te bevelen dat hij moet gaan leven. Nou, dat zou inderdaad belachelijk zijn. Tenminste, als je verder niet rekent met de Heere. Maar dat moeten we nou eens juist wel doen. Ezechiël, dan hebben we het over een andere profeet, Ezechiël, die kreeg eens het dwaze bevel om te gaan profeteren tegen een dal vol dorre doodsbeenderen. Maar die botten, die gingen de stem van de levende en de levendmakende God wel horen. En daar zie je dat woord van de Heere, dat is krachtig. Dat doet wonderen. Zodra het woord van de Heere Jezus Christus klinkt over zulke doden, dan horen ze de stem van de Heere. En dan verandert de huid van die moorman ook van kleur. Kijk, en daarom deze preek vanmorgen. Ik heb in mijn leven vaak genoeg meegemaakt dat door de kracht van het bloed van het lam vloekers van God, lovers van God werden. En ook vandaag de dag zal de Heere er altijd nog voor zorgen dat een dorre hand uitgestrekt wordt en een dode Lazarus uit het graf tevoorschijn komt. Want de Heere is niet anders geworden. En dat brengt me dan bij het laatste punt van morgen de les in deze vraag. De vraag was dus, zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? We hebben gezien, het antwoord staat onomstotelijk vast, dus nee. Het antwoord op deze vraag is nee. Maar een heel andere vraag is deze vraag. Kan die huid van die moorman ook veranderd worden? En dan is het antwoord ja. Ja, laat ik het anders zeggen. Kan een verloren zonde zalig worden? Ja, waarom? Omdat alle dingen mogelijk zijn bij God. Hij die het licht voortbrengt uit de duisternis. Hij kan een goddeloos mens veranderen in een heilig kind van God. En nou is het in de praktijk van ons leven zo als bij u de klokkenpot is. Er is niemand die die klok zo goed kan repareren dan wanneer je gaat naar de maker van die klok. En zo is er voor ons ook niemand die zo goed ons hart kan genezen dan de maker van dat hart. Daarom breng uw hart eens bij de Heere. Want Hij alleen vernieuwt dat hart door zijn geest. Hij heeft het zelf gezegd, een nieuw hart en een nieuwe geest zal ik in u geven. En hij wil dat hoogmoedige hart, dat wil die veranderen in een nederige geest. Want als de Heere werkt, ja, als de Heere werkt, dan verandert men niet je huid van kleur, maar dan verandert je hart. En je verstand verandert, en je geweten, en je verlangens, en je hoop, en je hele leven verandert. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar wil de Heere dat wel doen? Dat wil hij graag doen, heel graag. Met al de liefde van zijn goddelijk hart wil hij dat. En met dat doel heeft hij zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. Om hier te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En vanwege die onbegrijpelijke zondaarsliefde van God, de drie-enige God. Een liefde die er in zijn hart leeft. Vanwege die liefde mag ik u ook vanmorgen zeggen, en wie de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Er staat niet dat je dan dat eeuwige leven krijgt, maar er staat dat je het dan hebt. En daarom, wie u nou ook bent, verwacht het nou eens niet meer van uw eigen goede hart en van je goede voornemens en goede ideeën, maar verwacht het nou eens van hem die God gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al je zonden. Dan zult u misschien zeggen, dominee, hoe moet je dat doen? Hoe je dat moet doen? Dat moet je vooral eerlijk doen. Dan moet je eerlijk worden. Wat is dat eerlijk worden? Eerlijk worden voor God, dat is zondaar worden voor God. Harde hoofd, het harde nek buigen en zeggen, Heere, ik ben niet meer dan een verloren mens. En ik heb eindeloos geprobeerd, Heeren, om goed en heilig te leven. Ik ben soms zo vroom geworden. Zo vroom dat andere mensen wel gingen denken, soms gingen zeggen, ja, dat zou wel een echt kind van God zijn. Maar het is allemaal niks, Heeren. Want als het erop aankomt, dan gaat mijn hart niet naar u uit, maar dan gaat naar de wereld uit. En dan wil ik mezelf dienen. En als dat mogelijk zou zijn, Heere, dan zou ik tot in alle eeuwigheid eigenlijk ook wel willen feesten hier op deze aarde. En ja, dat hemelse Jeruzalem dat u uw kinderen belooft, ach, daar denk ik zo weinig aan. Haast nooit. Soms heel eventjes. Maar dat zijn dan van die momenten dat ik zelf niet meer weet hoe het allemaal verder moet. Maar voor de rest, Heere. Voor de rest leef ik eigenlijk graag zonder u. En als dat nodig is tegen u in. En ik zoek u niet. En Heere, dat ben ik nou, dat is mijn schuld. Maar al zoek ik u nou niet, Heere, nou heb ik gehoord dat u nog wel zoekt. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. En Heere, was me dan geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Gemeente, dan is er gejuich in de hemel. Amen. zullen we danken en bidden. Haast zeggen deze en die is daar geboren, heren, als u een zondaar mens wederbaart, dan gaat hij niet meer sterven. Dat is raar. We moeten allemaal sterven. Maar wat we hier op aarde sterven moeten, als u een mens wederbaart, dan wordt dat sterven alleen nog maar een doorgang naar het eeuwige leven. Dan wordt er van de huid afgestroopt wat er te veel in zat, wat verkeerd was, worden we vlekkeloos voor uw aangezicht gesteld. En heren, daar is nou de weg. En dan moeten we zeggen, van ons uit onmogelijk. Maar bij u vandaan niet alleen mogelijk, maar heren, u wilt niks liever dan zondaren zalig maken. En geef dat die liefde van u ons hart mag raken, zodat dat hart verbroken wordt. Dan komt er een heleboel verkeers uit. Maar dan stopt u er het goede van u in. Wilt u zo met ons allemaal meegaan? Dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. Psalm 51, het vierde en het kleine tiende vers, dat is de slotzang. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, en 10, dan vindt gij in onze offerande lust. 4 en 10 van Psalm 51. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.